Ik ga hem wel in de hand nemen, dat mag wel, hè?
Ja,
dat
is goed, ja.
Nou, goedemorgen.
Goedemorgen.
Zo, kijk of dat lukt. Ik vind het altijd wat ingewikkeld om achter dit ding te blijven staan. Dat ga ik ook niet doen. Maar ik ga wel eens een tekst voorlezen. En dat is een tekst die mij een aantal weken geleden trof. En waarvan ik wel eens denk, daar lezen we gewoon vrolijk overheen. Het is een tekst uit de aanhef. Het eerste hoofdstuk van 1 Korinthe. Waar Paulus eigenlijk tegen de Korinthe vertelt. De mensen die in Korinthe wonen van, luister, ik ben een apostel. En dan zegt hij ineens in vers 17. Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Nou, dat wisten we wel, hè. Maar er staat erachter, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Dat is nogal een statement. Paulus zegt, ik breng het evangelie, daarvoor ben ik geroepen. Ik moet opletten voor de bloemen, hè, denk ik. Daarvoor ben ik geroepen. Ik ben geroepen om het evangelie te brengen. Maar dat moet ik niet doen met wijsheid van woorden, want als ik dat doe, verliest het kruis zijn inhoud. Daar moet je eens over nadenken. Als wij onze menselijke wijsheid inkleuren in de boodschap van het evangelie, dan verliest het kruis zijn inhoud. Dat is eng, toch? Als wij onze menselijke wijsheid inmengen in de boodschap van het evangelie, we doen er een beetje psychologie bij, we doen er een beetje boeddhisme bij, hè, mindfulness, we doen er een beetje dit bij, we doen er een beetje dat bij. Eigenlijk, zegt Paulus dan verliest het kruis zijn inhoud. En dat is zo goed nieuws dat zo is, want het betekent namelijk dat wij helemaal niet hoeven te staan op de basis van onze menselijke wijsheid. Wij hoeven niet te staan op de basis van wat we zelf denken, filosoferen of geloven. Wij mogen alleen maar staan op de wijsheid van het kruis. En ik ga jullie een getuigenisje geven, dat vind ik toch wel erg leuk om te doen, moet ik zeggen. Ik heb 5 geweldige weken achter de rug en tegelijkertijd 5 mindere weken. Want op 19 januari om 5:30 ochtends werd ik wakker met buikpijn en koude rillingen. En dat zat er rechtsonder en ik denk, nou, dat lijkt op een blinde darmontsteking. Dus ik heb de huisarts gebeld. En die zei van, nou, kom vanmiddag maar langs. Ik was om 2:15 bij de huisarts. Om 2:30 was ik op de spoedeisende hulp. Om 7:00 werd ik geopereerd. En s'avonds om 12:00 mocht ik weer naar huis. En de dag erna ging geweldig. En ik denk, fantastisch is dit. Ik ben in 1 dag van mijn blinde darm af. Dus ik had al gevraagd, ik moest spreken zondags. Dus ik had al aan die arts gevraagd. Dat was op donderdag, hè, dat gebeurde, kan ik spreken zondag? Nou, zei ze, maar moet je maar kijken. Maar ik was het eigenlijk wel van plan. Maar helaas, die ene dag ging goed. Maar de tweede dag begon ik koorts te krijgen en pijn. En ik kon terug naar het ziekenhuis en bleek een ontsteking te hebben. En ik kon daar 3 dagen aan het infuus. En toen weer naar huis met een doos antibiotica. En de antibiotica was op. En ik dacht, nou, nu ben ik er doorheen. Maar na 3 dagen kreeg ik weer koorts. En ik ging weer terug naar het ziekenhuis. En ze keken met een scan. En ze zeiden, ja meneer, nu heeft hij een absces in uw buik. Dus ik denk, nou, het wordt steeds vrolijker. En dan kunnen ze niet heel veel doen, hè. Absces, dat is gewoon troep. Daar komt geen antibiotica bij. Maar ja, ze hebben niet zoveel andere middelen. Zo'n ding moeten ze aanprikken met een naaldje. Maar ze hadden in mijn buik gekeken. Nou, die is fors. En mijn darmen lagen in de weg. Dus we kunnen hem niet aanprikken, zeiden ze, meneer. Dus we moeten het toch met antibiotica proberen, dus weer aan het infuus. En dan maar afwachten, kijken wat er gebeurt. Af en toe eens een scan maken misschien, om te kijken of er wat verandert. Maar dat was was vrij wazig. En ik weet nog, op vrijdag had ik aardig koorts. De piek die ze maten was 39,8. En die zakte naar 39,2 met paracetamol. En ik was alles behalve fit. Maar een vriend van mij is huisarts in Veenendaal. En hij heeft een praktijk in Kesteren, Christen. En ik had hem geappt en ik had gezegd, joh, wil je bidden? Ik ben weer terug in het ziekenhuis. Nou, zei hij, dat is toevallig. Hij zegt, want Ketrin, zijn vrouw, is morgen in Eindhoven. Die moet onze dochter naar het vliegveld brengen. En ze zou even langs kunnen komen om voor je te bidden. En ik dacht, ja, weet je, dat is natuurlijk gedoe in een ziekenhuis. Komen ze voor je bidden en wil je dat? En je wil geen polonaise. Maar tegelijkertijd zei je, Hans, je hebt een gebedsbediening. Je bidt voor veel mensen, dus is het niet verstandig om zelf ook te zeggen, God kan dingen doen. En dan ja te zeggen. Dus ik heb gezegd, van laat haar maar komen. En ik weet nog dat ik in mijn bedje lag. En mijn hartslag was al dagen boven de 100. En ze dachten ook dat ik corona had, want was tamelijk kortademig en zo. En zij komt binnen en in mijn herinnering had ze een heel klein tasje met een hele grote fles olie. Ik had koorts, hè, mensen, dus het zal wat vertroebeld zijn. Maar ze heeft me heel discreet gezalfd op mijn arm met een beetje olie. En ze heeft genezing uitgesproken en ze heeft een gebed afgespeeld wat haar man opgenomen had. Dat is heel grappig, omdat hij huisarts is, bidt hij medisch. Hè? Dus hij bidt voor de bijnieren en zo. Dus ik zou niet op het idee komen, hij wel. En hij bidt voor een hemelse calibratie van het immuunsysteem. Dus echt fantastisch. En die vrouw is 10 minuten binnen geweest. En ik lag op mijn bed en ik denk, nou... En serieus waar, ik dacht na een kwartier... Ik denk, het lijkt wel of ik me beter voel. En het was heel gek. Het was alsof ik de temperatuur gewoon voelde zakken. En 's avonds deden ze de controles en toen had ik 37,5. En mijn hartslag voor het eerst in dagen was beneden de 100. Mijn bloeddruk was normaal. En gedurende het weekend knapte ik verder op en op maandag deden ze een nieuwe scan en de arts die komt en die zegt, meneer, we zien geen absces meer. En Jezus is Heer. Jezus is Heer. En ik heb gemerkt in die dagen in dat ziekenhuis dat je heen en weer geslingerd wordt. Je wordt heen en weer geslingerd, want je hebt hele goede zorg en daar ben ik heel dankbaar voor. Ik ben echt dankbaar voor de zorg die ik heb gekregen in het ziekenhuis, dat was echt goed. En ik ben ook heel dankbaar voor het matrasje, want die hebben heerlijke matrasjes. En ik werd goed verzorgd, maar je wordt op die momenten word je heen en weer geslingerd tussen waar, op wie en wat stel ik mijn vertrouwen. Stel ik mijn vertrouwen op de artsen die eigenlijk elke dag iets anders zeiden? Of stel ik mijn vertrouwen op Jezus? En ik merkte op de vrijdagavond dat er met me gebeden was. Ik heb trouwens, ik heb gezegd, geweldige tijd gehad samen met God. Want als er één manier is om afhankelijk te worden, dan is het zo'n periode doormaken. Dus ik ben dichter bij God gekomen als ooit. Dus als je tegen mij zegt, had je dit willen missen, zeg ik nee, voor geen goud. Dus God heeft geweldige dingen gedaan, maar je maakt een proces door van vertrouw ik nou op God of vertrouw ik op de artsen. En ik weet nog dat ik die vrijdag was er voor me gebeden en ik werd wakker 's nachts en ik merkte, hey, mijn ademhalingswegen zijn helemaal open. Ik kan helemaal vrij ademen, maar toen vloog er een gedachte in, want ik wist natuurlijk nog niet dat het absces weg was, van hoe gaat dit verder? Hoe gaat dit verder? En ik begon een beetje te piekeren en per direct merkte ik dat mijn kuchje terug was. En ik denk, Hans, waar vertrouw jij op? En ik heb mijn geloof gesteld op Jezus Christus. En ik heb gezegd, nee, mijn koorts is gezakt. Er is voor mij gebeden en hij is geneesheer. Dat wil niet zeggen dat hij niet kan genezen door artsen en antibiotica en zo. Hè? Dat zeg ik niet. Maar ik heb gezegd, nee, ik stel mijn vertrouwen op Jezus en mijn kuchje was weer weg. En nou wil ik een link maken naar de tekst. De vraag is waar wij in ons leven ons vertrouwen op stellen. Want het evangelie, de boodschap van het kruis is een rare en krankzinnige boodschap. Het is God zelf die naar de aarde kwam. Het is God zelf die zijn heerlijkheid aflegt. De schepper van hemel en aarde die het heelal gemaakt heeft. Ik vind het altijd mooi om over na te denken. Ik denk ongetwijfeld hier ook wel eerder gezegd. Het heelal houdt God in het span van zijn hand tussen zijn duim en het pink. Het heelal dijkt nog steeds uit. Dus die duim en die pink die kunnen nog verder uit elkaar. God heeft één keer gesproken en volgens mij die woorden hebben nog steeds kracht. Hè? Het heelal dijkt uit. God heeft gesproken en nog steeds zijn die woorden, die hebben nog steeds scheppingskracht. Hij is God, hij is almachtig. Lees Ezechiël 1. Lees hoe zijn heerlijkheid eruit ziet. Als je probeert te visualiseren voor jezelf wat daar staat, je valt gewoon van je stoel. En dan blijkt ook nog dat de eerste beschrijving alleen nog maar gaat over engelen, nog niet eens over God zelf. Dus hij is zo ongelooflijk groot. En dan komt de Heer Jezus, die zegt, ik ben niet te trots en ik ben niet te hoogmoedig om mijn heerlijkheid vast te houden. Ik kom naar de aarde, ik leg mijn heerlijkheid af. En ik word mens. Ik onderwerp mij aan de dingen op deze aarde. Dus ik krijg gewoon honger, ik krijg gewoon dorst. Als ik ga lopen, word ik moe. Ik heb mijn rust nodig. Ik heb als mens heb ik het nodig om verbinding te zoeken met God. Ik moet op tijd eten, anders ga ik dood. Ik moet op tijd drinken, anders... Hij onderwerpt zich volledig aan het mens zijn. Hij was ook God, dat snappen wij niet. Hij was God en hij was mens tegelijkertijd. Dat snappen wij niet, maar dat is het evangelie. De Heer Jezus komt en die zegt, luister, ik ga iets laten zien van wie God werkelijk is. De mensen snapten er geen bal van. De discipelen zeiden, toon ons de Vader en het is ons genoeg. En de Heer Jezus zegt in Johannes 14, ben ik zo lang bij je, Filippus, en ken je mij nog niet. Dus je moet naar mij kijken, als je mij ziet, zie je de Vader. En als je de Vader ziet, dan zie je dat de Vader geneest, de Vader bevrijdt, de Vader is liefde. De Heer Jezus vertelde krankzinnige verhalen gewoon over de liefde van de Vader, die niet in de hoofden paste. En de mensen snapten er helemaal niks van. En degene die er het minst van snapte, waren de religieuze mensen. Dat waren de mensen die dachten dat je het zelf moet fixen. En eigenlijk wil ik daar een bruggetje maken naar waar ik eigenlijk over wilde spreken. Het woord van het kruis is een dwaasheid voor mensen. Want de boodschap van het evangelie is dat jij gered wordt door je geloof, je vertrouwen te stellen op Jezus Christus, gekruisigd en opgestaan. En hij zegt tegen jou en tegen mij, als jij dat gelooft, zul je behouden worden. Geloof jij dat? En als je ja zegt, ben je gered. Dat is een krankzinnige boodschap. En alles in mij, in mijn natuurlijke mens, komt in opstand tegen die boodschap. Want ik denk dan, en misschien denk jij dat ook, is dat niet veel te simpel? Is dat niet veel te simpel? Wie denkt er wel, is dat niet veel te simpel? Weet je hoe dat komt? Die boodschap van het kruis is dwaasheid voor ons mensen. Die boodschap van het kruis die vraagt van ons dat wij ons onderwerpen aan wat God zegt. En God zegt, wie in Jezus gelooft, wie op hem zijn vertrouwen stelt, zal niet beschaamd uitkomen. Je zult niet beschaamd worden als jij je geloof stelt op Jezus Christus. Maar wij mensen vinden dat lastig. En er is één geschiedenis waar de Heer Jezus heel expliciet een waarschuwing doet tegen dwaalleer. En dat noemt hij zuurdesem. Jullie weten wat zuurdesem is, hè? Zuurdesem is een beetje van dat gistachtige meuk dat ze dan in brood stoppen. En dat trekt door het hele deeg heen. Zuurdesem brood, ze verkopen het in Duitsland. Mijn vrouw is er dol op. Ik vind het ook heel lekker. Dat is een beetje zuur, zeg maar. Maar dat zuurdeeg, dat trekt door het hele deeg. Dus doe daar een klein klontje van in je deeg en het wordt helemaal doortrokken. En de Heer Jezus zegt van luister, er zijn leringen, er is onderwijs waar je voor op moet letten. En hij vertelt dat in de geschiedenis dat hij net de wonderbare spijziging heeft gedaan. Dus hij heeft een paar duizend mensen heeft hij gevoed met nou ja, er waren een paar broden en een paar vissen. En de Heer Jezus vermenigvuldigt dat, dat is ook alweer zoiets, hè? Iemand die zegt, ik heb niet veel, maar wat ik heb zal ik u geven. En die legt het in de hand van de Heer Jezus en de Heer Jezus vermenigvuldigt gewoon het brood. Het is ook weer zo'n simpele daad van geloof. Ik heb niks, maar ik geef het u en u gaat er maar mee aan de gang. Zo mogen wij leven, hè? Ik heb niks, maar u gaat er maar mee aan de gang. En dan zul je zien hoe God gaat werken. En dan uiteindelijk is daar een confrontatie met de fariseeën die er zoveel geweest is. En dan gaan ze in een bootje gaan ze varen. En ineens zegt de Heer Jezus, ik kan me zo voorstellen dat hij dan voor op de boeg zit. En zijn discipelen zitten achter hem. En dan draait hij zich om en dan zegt hij, oh, let op voor het zuurdesem van de fariseeën en de sadduceeën. En hij draait zich weer om en hij kijkt weer vooruit. Hij dropt een bommetje. En die discipelen die beginnen met elkaar te debatteren en die zeggen van, oh, we zijn vergeten brood mee te nemen. En hij heeft het over brood. Dus hij wijst ons nu erop dat wij... Hij zegt, eigenlijk zegt hij, ja, dat zuurdesem is niet goed, maar jullie hadden zelf brood moeten fixen. Dat denken ze. Lekker hè, die discipelen. Zo menselijk, zo horizontaal. Ik zou hetzelfde denken. En dan zegt de Heer Jezus van, luister nou, zijn jullie nou vergeten hoeveel mensen ik gevoed heb met die paar broden en vissen? Nee, let op het zuurdeesem van de Farizeeën en de Sadduceeën. Dan staat het, toen snapte de discipelen dat het ging over het onderwijs, de leringen van de Farizeeën en de Sadduceeën. En allebei de leringen, is mijn voorzichtige stelling, is diep ingedrongen in de kerk. Het is, als de Heer Jezus zo'n waarschuwing geeft, geeft hij die niet voor niks. Hij heeft niet gezegd, ik waarschuw je voor die prediker, ik waarschuw je voor die prediker, ik wil dat je daarna oplet, ik wil dat je oplet op dat accentje. Nee, hij noemt twee hele grote lijnen, eigenlijk zijn er drie, hè? Je hebt ook nog het zuurdeesem van Herodes. Maar in deze context, in dit verhaal wat ik net vertelde, noemt hij het zuurdeesem van de Farizeeën en de Sadduceeën. Daar wil ik eens naar kijken met jullie. En ook eens serieus nadenken van, oké, waar geloof ik nou, waar is er een stukje van het zuurdeesem van de Farizeeën of het zuurdeesem van de Sadduceeën ingedrongen in mijn denken en waar is mijn denken doorzuurd? Waar is dat zuurdeesem in mijn denken genesteld? Heeft dat zich vermenigvuldigd en uitgebreid en eigenlijk is mijn hele denken erdoor doortrokken? Misschien denk je van, nou, dat heb ik niet. Ik kan je vertellen dat ik echt soms ontdek dat ik nog aan het ontgiften ben van dat zuurdeesem. Omdat wij erin opgroeien. En het eerste zuurdeesem is het zuurdeesem van de Farizeeën. Dan moet je weten dat de Farizeeën waren een hele wettische partij. Dat waren de geleerden, die hadden het Oude Testament bestudeerd, die hadden de wet bestudeerd. En die zeiden van, wow, die wet is goed zeg, die gaan wij houden. Nou, ik weet niet of jij wel eens geprobeerd hebt om alleen al de 10 geboden te houden. Maar dan weet je gewoon, als je eerlijk bent, dat je op alle geboden bang gaat. En is het niet praktisch, dan is het wel in je gedachten. Dus wij kunnen die wet helemaal niet houden. De Farizeeën zeiden van wel, en die straalden vooral uit, dat zij als partij, als Farizeeën, die wet hielden. Nou maakten ze het nog bonter, want ze zeiden, die wet is wel goed, maar we hebben subwetjes nodig. Wij gaan er extra regeltjes bij bedenken. Dan gaan we even bedenken, hè, dat de wet van God is volledig volmaakt. Dus de eis van de wet, zoals God die neerlegde in het Oude Testament, liet iets zien van de heerlijkheid van God zelf. Nou zeggen de Farizeeën, die wet is niet goed genoeg. Wat zeg je daarmee? En het lijkt heel nederig, maar het is hoogmoed ten top. Het is mensenwerk. En wat zij deden was suggereren dat zij de wet hielden. Dat ze in hun eigen menselijke wijsheid er wetten bij konden maken. En via de achterdeur ontkrachten ze de echte wet van God. Want wat God gezegd had is eer je vader en je moeder. Maar de Farizeeën maakten ervan. Ja, maar als ik geld heb wat ik kan geven aan mijn ouders. Maar ik ga het offeren. Ik geef het aan de synagoge of ik geef het in de tempel. Dan hoef ik mijn vader en moeder niet te eren. Herken je het religieuze gedoe? Herken je de religieuze vorm van denken waar we allerlei trucjes hebben waarin we ook het christelijk leven kunnen managen? Ik ga gewoon een voorbeeld noemen. Misschien schop ik je tegen je schenen, maar ik ga het toch doen. We hebben van die regeltjes waarin we zeggen tegen elkaar, je moet God dienen. God is belangrijk. God moet op de eerste plaats. Klopt, hè? Vervolgens komt je gezin daarna. Vervolgens komt je werk erna. En vervolgens komt het werk in de kerk erna. Ken je die regeltjes? Succes ermee. Want wat nou als op jouw werk jouw baas jouw broeder is? En die jou opbelt of je ook mee wil draaien in het aanbiddingsteam? Wat als alles zich mengt? En jij komt er niet uit met regeltjes. En owee, als jij denkt dat je volgens die regeltjes kunt leven en je dan ook nog schuldig gaat voelen. Want de wet en de regels, wat doen die? Die brengen schuld. Als ik tegen jou zeg, je mag iets niet doen en jij doet het toch, en die kans is groot als ik zeg dat je iets niet mag, want de prikkel van de zonde, ja, dat is de wet. Zeg tegen mij dat ik iets niet kan en ik ga het toch doen. En andersom ook, zeg dat ik iets moet doen. Dan zeg ik, nou, dat zullen we nog wel eens zien. Ik doe wat ik wil. Ja, de Nederlandse volksaard. Show. Maar die fariseeën die suggereerden dat zij het voor elkaar hadden. En de boodschap van het evangelie is nu juist dat wij ons geloof en ons vertrouwen moeten stellen buiten onszelf. Niet op onszelf. Als wij gaan kijken naar ons eigen leven, ook als je dat doet als christen, als jij je gaat focussen op je levenswandel, en ik ben niet tegen levensheiliging, pas op, maar als jij je gaat focussen op de dingen die je nog niet goed doet, en jij gaat je uiterste best doen, dan ga jij leven onder de wet. Of je dat nou wil of niet. Je gaat leven onder de wet. Je gaat kijken naar wie jij bent. Jouw aandacht gaat af van Jezus Christus en de simpele boodschap van het kruis naar je eigen inspanning. En ik garandeer je dat het een doodlopend spoor is. En de Heer Jezus was fel op de fariseeën. Hij was fel, want wat het doet is het trekt je af van het evangelie. In het uiterste geval zijn er mensen die zo hun stinkende religieuze best doen, maar hun vertrouwen niet stellen op Jezus Christus, maar op zichzelf. En God is genadig, maar het is gevaarlijk onderwijs. Het is gevaarlijk onderwijs, want Jezus zegt, je wordt behouden door vertrouwen op mij alleen. De moordenaar aan het kruis had niks gesnapt, maar hij zei alleen, denk aan mij als u in uw koninkrijk komt. Die man snapte niet wat hij zei. Hij wist alleen met zijn zintuigen waar hij overal pijn leed aan dat kruis. Ik moet mij wenden tot die ene naast mij. En ik moet een beroep doen op hem. En Jezus zegt, dat is genoeg. Dat is genoeg. En dat is het evangelie. Dat als jij je vertrouwen stelt op Jezus alleen en niet op jezelf, dat je dan gered bent. En alle teksten in de Bijbel kun je lezen met een wettische bril. We lazen vanmorgen Jacobus. Prachtige tekst. Nou, Jacobus was dat is een scherpe, hè? Ja, wat hij allemaal niet zegt, zeg. Zo. Geloof zonder werken is dood. Ja, zegt hij, wat denk je wel? Denk je dat je gered wordt uit geloof en niet door werken? Nou, ja, dat kun je luisteren, dat kun je horen, dat kun je lezen met de bril op van de wet. En als je dat zo leest, die teksten ook van vanmorgen, dan komt het binnen als een hamer. Dan denk je vanaf nu, moet ik dienstbaar zijn. Dat moet. Dat is een regel. Dat is een regel. Maar er was een geweldige tekst bij vanmorgen die voorgelezen werd. Dat was dat neem het in u geplante woord tot u dat uw zielen kan behouden. Weet je wat dat betekent? Jouw behoudenis is, ja, jouw behoudenis voor de hemel. Dat is zo. Jezus heeft alles volbracht voor de hemel. Maar waar wij naar verlangen ook op deze aarde is de waarheid van Gods woord waar Jezus zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven. Dan zegt hij, neem mijn juk op je. Het juk is zijn onderwijs, hè? Het juk van een rabbi is het onderwijs. Dus neem mijn woord, neem mijn onderwijs tot je. En ik ben zachtmoedig en nederig van hart en je zult rust vinden voor je ziel, voor je psyche. En dat is wat wij willen in dit leven. Wat een arm evangelie is het als de evangelie zou zijn van luister, jij zegt het zondagsgebed op en dan mag je later naar de hemel en verder niks. Dan denk ik, nou, laten we dan collectief zelfmoord plegen. Sorry dat ik het zeg. Maar wat is dan het evangelie voor nu? Maar Jezus belooft mij dat ik mag leven als zijn zoon. Romeinen 8 zegt dat de schepping wacht op het openbaar worden van de zonen van God. De schepping wacht op het openbaar worden van de zonen van God. En ja, dat staat in de context van de toekomst. Waarin we verlost zullen zijn van ons aardse lichaam, waar geen blinde darmen meer kunnen ontsteken en zo, dat gedoe. Maar de geschiedenis van de verloren zoon, die moedigt de tweede zoon aan om binnen te komen. Weet je nog? Je kent het verhaal, hè? Dus de eerste zegt, ik wil uw slaafje zijn, die thuis komt. De tweede zegt, ik ben uw slaaf. Ik heb zo hard gewerkt voor wat hoort wat, maar u geeft mij nooit eens wat. Dus die leefde als een slaaf. En de vader zegt, alles van mij is van jou, kom binnen. Er was nog een gemest kalf. Dat die zo kunnen krijgen. Maar die jongen bleef buiten. En het evangelie is dat wij zonen zijn geworden van God met een erfenis. En wij mogen leren wandelen als zonen. En zonen, die gaan niet naar de vader van wat mag ik wel, wat mag ik niet. Dat is een hele kinderachtige manier van leven. Dat is tijdelijk geweest, zegt de gelaten brief. Dat is een poosje geweest. Want jullie waren onmondig en dan heb je de wet nodig. En dat is zo, als je echt een kind bent in het geloof en je maakt één grote zooi van. Je zuipt en je bloot en je doet van alles wat je beter niet kunt doen, wat slecht is voor je ziel. Dan zeggen wij van dat moet je niet doen. Soms is het dan even nodig dat mensen horen, dat moet je niet doen. Maar waar het om gaat is dat mensen gaan wandelen in hun zoonschap. Het zuurdeesem van de fariseeën stopt jou van wandelen in zoonschap. Het houdt je klein, het houdt je infantiel. En je zult het niet redden. Je zult het niet redden. Want het wijst je terug naar jezelf. En het leidt tot hoogmoed. Want als wij allemaal het zuurdeesem van de fariseeën eten, dan kan ik maar één ding doen, dan kan ik gaan huichelen. Want ik kan in die leer niet tegen jullie zeggen dat ik issues kan hebben in mijn leven, dat ik soms kan worstelen, dat ik soms nog af moet rekenen met dingen, dat mijn gedachten soms nog chaos kunnen zijn. Nee, dat kan niet. Want jij voelt je beter dan ik en ik wil me beter voelen dan jij. Huichelarij. En het is tegenovergesteld aan overgave. Dat is de eerste. Het zuurdeesem van de fariseeën. En ik wil je uitdagen om de komende tijd eens gewoon voor Gods aangezicht te leggen. Oké, God, heb ik dan dat zuurdeesem? En zo'n ding waar je het aan kunt herkennen is als jij je voortdurend afvraagt of je dit wel of dit niet mag. Of God boos op je is als jij een fout gemaakt hebt. Of God tegen jou zegt, ik wil dat je dat oplost en dan, eerder dan dat hoef je niet bij mij te komen. Dat beeld. Ik had vroeger een godsbeeld dat als ik bij God kwam, dat het eerste wat God tegen me zei, Hans, het lampje van je fiets is stuk. En ik wil dat je dat maakt. Dat was echt mijn godsbeeld, dat is geen grapje. De perfectionistische God. Het zuurdeesem van de fariseeën. Want mijn relatie met God hangt af of ik mijn lampje gemaakt heb. Heb je door hoe banaal het is? Ten opzichte van het werk van Jezus Christus, die elke zonde gedragen heeft. God houdt van jou. Jij bent zijn zoon. Jij bent zijn dochter. Je hebt een erfenis. En hij wil dat je leeft als zoon en dochter. Dat is wat hij wil. Tweede zuurdeesem. Dat van de Sadduceeën. Sadduceeën waren een andere partij. De Sadduceeën, die zaten meestal in de wat hogere regionen van de samenleving, bij de priesters en zo. En dat is wel logisch, gezien hun geloof. Want de Sadduceeën, dat vinden we in Handelingen 23, geloof ik, die geloofden niet in engelen, die geloofden niet in demonen, die geloofden niet in de opstanding. Ze pakten de Bijbel en ze zeiden, Mozes nemen we serieus, de wet, serieus, maar al dat gedoe met die profeten en met die openbaringen en zo, dat is allemaal bullshit. Dat geloven we niet. Nou, nu gaan we dat eens vertalen, want er zal hier niemand zijn die zal zeggen van, ja, maar luister, ik neem Jesaja niet serieus, dat doen we allemaal, hè. Nou, als ik aan jou vraag, in hoeverre geloof jij in de bovennatuurlijke kracht van God, dan wordt het misschien wel spannender. Dan wordt het misschien wel spannender. Ik op mijn ziekenhuisbedje geloof ik dat het gebed van een rechtvaardige veel uitwerkt. Of geloof ik dat ik beter mijn vertrouwen kan stellen op de antibiotica in het infuus. En ik wil ze niet tegen elkaar afzetten. Want ik geloof dat antibiotica een gave is die God gegeven heeft. Die uitvindingen. Al het goede komt van boven. Dus ik ga ze niet tegen elkaar afzetten, maar op wie stel ik mijn vertrouwen? Geloof ik in die bovennatuurlijke kracht van God? Of geloof ik dat niet? En dan moet je je eens voorstellen dat jij niet gelooft in engelen en demonen. En het westers christendom zegt heel vaak, nou, als er al demonen zijn, dan zitten die allemaal in donker Afrika. Dat dachten wij vroeger. Zo werkt dat. Uit de wereld komen de vluchtelingen naar Nederland, maar de demonen zitten in Afrika. Daar zitten ze, niet bij ons. Nou, als je dat gelooft, dan ben je aardig op jezelf aangewezen. Want als jij te maken krijgt met geestelijke strijd, en dat krijg je omdat je een kind van God bent. Zelfs de Heer Jezus werd lastiggevallen door de Satan. Niet al te veel hoor. Niet al te veel, want hij liet hem op een gegeven moment met rust, want hij had aan hem niks, weet je wel? Hij vond aan hem niks, hij kon hem niet pakken. Niks, geen enkele ingang. Niet in zijn denken, niet in zijn handelen. Dus op een gegeven moment heeft de Satan het opgegeven en heeft hij zijn pijlen gericht op die discipeltjes om hem heen. Petrus, de Satan heeft verlangd u lieden te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En ik denk, Heer Jezus, waarom bad u niet voor Petrus dat hij u niet zou verloochenen? Dat is geen issue voor hem. Ik heb gebeden dat je geloof niet ophoudt. Dat is waar het om gaat. Blijf jij staan in je geloof? Of val je? En we vallen allemaal hoor. Als de omstandigheden moeilijk worden, dan gaan we twijfelen. En dan zeggen we, waar is God nu? En zo. En God is nabij de gebrokenen van hart. Staat in Gods woord. Maar mijn ervaring is in de pastorale kamer dat de gebrokenen van hart God ervaren op een enorme afstand. En een van de sleutels tot herstel is, ga jij geloven dat God daadwerkelijk bij je is? Ga je dat geloven? Want het evangelie is een kracht van God tot behoud voor ieder die gelooft. En geloven, by the way, is geen ballonnetje oppompen. Hè? Ik heb een ongelofelijke hekel aan. Ik denk dat ik me zeker daar schuldig aan gemaakt heb, ook in het verleden. Dat als je maar hard genoeg dingen zegt, dat het lijkt alsof je het gelooft. Maar dat is niet zo. Want in onze processen komen we er soms achter dat we het helemaal niet geloven. Dat we ons soms moeten bekeren en moeten zeggen, nou, Jezus, ik moet dat regelmatig doen, want ik ben van nature een angsthaas. Dat is echt zo. Ik dacht vroeger dat ik nergens bang voor was. Dat had ik mezelf wijsgemaakt, hè. Ik dacht, ik ben nergens bang voor. Heb ik ooit een keer tegen een paar bidders gezegd, ik mag wel bidden, maar ik ben nergens bang voor. Half jaar later zei God, prik, au. En toen bleek dat ik overal bang voor was. Voor wat mensen van me dachten, angst voor de toekomst, angst om ziek te worden, angst om veroordeeld te worden, eigenlijk angst voor God, falen, geestelijk falen. En wat doet God op zo'n moment? Hij leert je, en hij gaat je laten zien, van jij denkt dat je gelooft. Mwah. En dan zegt hij niet, doe beter je best. Dat zegt hij niet, hè? Want dat werkt niet. Je kunt niet je geloof oppompen als een ballonnetje. Dat gaat niet. Geloof is overgave. Geloof is ook gewoon soms zeggen, Jezus, het spijt me, ik merk dat ik helemaal niet geloof. Kom mijn ongeloof te hulp. Maar ik kies er wel voor om het aan u te geven. Maar geloof jij niet, en geloof jij niet in het bovennatuurlijke, dan ben je aardig op jezelf aangewezen. Want wat nou als jij dwanggedachten hebt? Wat nou als jij voortdurend geteisterd wordt door scheldpartijen in je hoofd? Wat nou als jij voortdurend gedachten hebt van minderwaardigheid? Ik kan het niet. Ik ben slecht. Met mij wordt het nooit wat. Nou, als jij dat hebt, heb ik nieuws voor je. Je mag je eens af gaan vragen of dat jouw gedachten zijn. Want als ik aan jou vraag, wil je dat denken? Dan zeg je nee. Dan wil ik niet denken. Dan is mijn vraag aan jou, waarom stop je er dan niet mee? En dan ga jij je best doen om dat niet meer te denken. En de gedachten worden alleen maar sterker. En soms is het zo, niet in alle gevallen, want ik geloof dat wij soms de wijsheid van deze wereld eenvoudig adopteren hoor. De wereld zegt van je moet presteren om iets te zijn en wij gaan dat gewoon geloven. Daar heb je helemaal geen duisternis meer voor nodig, maar het komt er oorspronkelijk wel vandaan. Maar soms kun jij last hebben van duisternis in jouw denken en in jouw voelen en in jouw leven en in jouw huwelijk en in jouw relaties. En ineens heb je daar die gedachte, dan zit ik op de bank, weet je wel, en mijn vrouw is daar. En dan ineens komt daar zo'n gedachte van, zij denkt dat. Wil ik dat denken? Dan wil ik niet denken. Is dat waar? Nou, waarschijnlijk niet. Maar ik heb die gedachte en de vraag is wat ik daarmee doe. En als ik niet doorheb dat inspiratie realiteit is, Dat Efeze zegt dat de overste van de macht van de lucht werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, maar ook bij ons, om de wil te doen van het vlees en de gedachten, dan ga ik strijden tegen mezelf. Dan heb ik ook een verkeerde oplossing. Want dan ga ik proberen om mijzelf te veranderen, terwijl ik al volmaakt ben in Christus. En ik ga proberen, en we moeten veranderen in ons denken, dat is zo. We mogen elke gedachte brengen onder de krijgsgevangenschap van Christus. Maar ik mag wel doorhebben van als ik geteisterd word door negativiteit. En heel veel mensen hebben dat hoor in deze tijd. Heel veel mensen die lopen onder minderwaardigheid. En die lopen onder het idee van ik mag er niet zijn. En zelfs in de kerk dat idee van God, Jezus houdt van alle kinderen behalve van mij. Ik ga geen handen vragen, maar ik weet zeker dat ze omhoog gaan als ik het vraag. Jezus houdt van alle mensen behalve van mij. Iedereen is gered, maar die ene zonde nog niet. En wat is de rol van de duisternis? Dat is de aanklager. Dus maak een fout en hij komt langs en hij zal je vertellen dat je schuldig bent. En jij vergeet dat Colossense zegt dat de schuldbrief leeg is. En wat ga je doen? Je gaat opnieuw dealen met zonde en met verkeerde patronen volgens de manieren van de wet. En dat is waar de duisternis je wil hebben. En als jij dat adopteert en als je niet doorhebt dat die mechanismen soms ingegeven worden door duisternis, dan ga je de verkeerde strijd strijden. En het westers christendom heeft het bovennatuurlijke, of die maat van me, die huisarts, die zegt eigenlijk, ik noem het niet bovennatuurlijk, hij zegt ik noem het zichtbaar en onzichtbaar. Is overigens een geweldige man die bidt voor zijn patiënten, hè? Dat is echt super, hè. In zijn spreekkamer soms, dan zegt hij, ja, ik kan als dokter niks voor je doen, maar ja, ik denk dat je de Heer Jezus nodig hebt, komen mensen tot bekering in zijn praktijk. Ja, het is echt heel bijzonder. Dat is een arts die zijn verstand onderworpen heeft aan het gezag van Jezus Christus. Dat is fantastisch. Maar het is belangrijk dat wij gaan zien met elkaar, van soms moet je de juiste strijd strijden. En als jij niet doorhebt dat God aan jouw kant staat, als de duisternis het voor elkaar krijgt om jou te laten denken dat God niet aan jouw kant staat, dat hij niet het goede met jou voor heeft, dan strijd jij altijd die verkeerde strijd. En dan zak je terug in de wet. En dan zak je terug in schuld en aanklacht. Maar die is er niet, want Jezus heeft alle schuld gedragen. Maar als je niet doorhebt, ga je strijden tegen je eigen gedachten. En soms mag jij zeggen, hardop, in de naam van Jezus, aanklager, ga weg. Want je hebt gezag in Jezus Christus. Dat mag jij doen. En soms moet je dat doen. Omdat je er anders onder gaat hangen. Maar ja, niet geloven in demonen, niet geloven in engelen. Nou, weet je, engelen zijn uitgestuurd. Waarom? Om ons terzijde te staan. Ze zijn hier. Ik weet het zeker. Waarom? Omdat jullie hier zijn. Omdat God heeft gezegd, ik stuur mijn engelen voor de heiligen. Om ze terzijde te staan. Om daarbij te zijn. We moeten ze niet aan gaan roepen, we moeten niet met ze gaan praten. Dat is off limits, dat is niet wat God wil. God is degene die engelen opdrachten geeft. Maar soms wel op basis van ons gebed. Als wij bidden, dan stuurt God zijn engelen. Als jij dat gelooft, dan wordt je geloof sterker. Dan ga je kijken zoals die openbaring. Ik geloof dat bij Elia of bij Elisa, ik weet het niet zeker meer. Die knecht die zo bang is, die ziet al die wagens, weet je nog? Van die vijanden en dan die profeten. Die zegt, Heer, open zijn ogen. Die oogjes gaan open en hij ziet allemaal strijdwagens van de Heer. En dan zegt hij, zij die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En dat doet mij zo denken aan de tekst in het Nieuwe Testament. Hij die in ons is, is meer dan die in de wereld is. En dat is het bovennatuurlijke of het onzichtbare aspect van God. De Sadduceeën geloofden ook niet in de opstanding. Die geloofden niet in de opstanding, geloofden niet in een leven na dit leven. Nou zeggen wij geloven natuurlijk wel in de opstanding. Kom op, dat is een van de fundamenten van ons geloof. Wij geloven dat Jezus opgestaan is, wij geloven ook later dat we naar de hemel gaan. Dus dat is niet van toepassing. Nou, misschien dat niet. Maar de Heilige Geest werkt in jou, zegt de Efezebrief. met dezelfde kracht die Jezus Christus uit de doden opwekte. Dus hij die in jou woont, waarmee jij verzegeld bent. Zo mooi, ja, je bent verzegeld, hè? Afgelopen periode ook weer, jongens. Van maken we ons zorgen, zijn de mensen dat ze, die zijn bang dat ze ineens het teken van het beest oplopen. Alsof het een vogelpoepje is wat uit de lucht op je hoofd valt. Jij bent verzegeld met de Heilige Geest. Niks zal jou roven uit de hand van God. Jezus bidt voor jou dat jouw geloof niet bezwijkt. De Heilige Geest bidt voor jou dat jouw geloof niet bezwijkt. En ik kan getuigen uit mijn eigen leven, toen mijn geloof helemaal bezweken was, toen ik 23 was en het niet meer wist, omdat ik zo stom was geweest om een occult boek te lezen, en helemaal in de war was, en ik dacht, ik ga verloren, want ik had wel geleerd dat als je niet gelooft, ga je naar de hel. Wat een twist, hè? Ik heb geleerd dat God in die tijd bezig was om mij te vormen en mijn geloof te versterken en los te trekken van mijn geloof in mijzelf naar geloof in Hem. Hij is Heer. Hij houdt jou vast. Maar Hij is ook bezig in jouw leven. Hij is bezig in jouw leven. En ik geloof niet dat er hopeloze mensen zijn. Ik geloof niet dat er mensen zijn met diagnoses die niet te helpen zijn. Dat zegt de wereld. De wereld zegt, als je dat hebt, ben je niet te helpen. Als je dat hebt, is het hopeloos. Als je die situatie hebt in je gezin, dat komt nooit meer goed. En we kleuren allemaal onze menselijke wijsheid erin. Maar het evangelie is een kracht van God. En de opstandingskracht van Jezus Christus is beschikbaar voor jou. En misschien merk je dat niet in je praktijk. Dat kan. En ik geloof echt dat het gaat van geloof tot geloof. Als je één ervaring hebt met God en je houdt je daaraan vast, loof de Heer in mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden, dan gaat jouw geloof groeien. Op het moment dat dat absces verdwenen was in het ziekenhuis, ik heb een geweldig, sowieso toen mijn koorts weg was, ik had een koptelefoontje, Spotify, en ik heb op mijn ziekenhuisbedje, ik heb een geweldige nacht gehad met Jezus. Ik heb ook gewoon geslapen, hoor. Nou, ik heb tenminste, dat las ik in een dossier. Zo grappig. Meneer is rustig en vriendelijk aanwezig, staat er dan. Zo leuk, ik zeg tegen haar, ja, goede dingen schrijven over mij. Hè. Ik zeg, ja, nou ga ik het veranderen, die verpleegkundige. Ja. Maar ik heb een geweldige tijd gehad met Jezus. Maar op het moment dat Jezus, dat de arts binnenkwam op maandag en zei, meneer, we zien geen absces meer. Op dat moment merkte ik dat mijn geloof in genezing groeide. Waarom? Nou ja, je maakt het mee. En de uitdaging voor jou is, en dan rond ik af, is ga ontgiften. Ga ontgiften van het zuurdeesem van de fariseeën en de waarheid maakt je vrij. Het is zo lekker als je daar los van bent. Het is zo lekker om te weten dat het niet van jou afhangt. Het is zo lekker om te weten dat je die wet toch niet kunt houden. Het is zo lekker om te weten dat je ook de kerkelijke wetjes niet kunt houden. Dat je niet lukt. Omdat het gaat om je relatie met God en om zoonschap. Dat is één. En het tweede is, ga geloven in de kracht van de Heilige Geest. Ga geloven dat het evangelie daadwerkelijk kracht heeft. Ga geloven dat al jouw geredeneren, mijn geredeneren, onze filosofie van deze wereld alleen maar het kruis uitholt en niet versterkt. En weet je wat er dan gebeurt? Mensen gaan je een beetje maf vinden. Zeg je, ja, maar wat een naïeve man of vrouw is dat. Beetje waanzinnige opmerking die je nu maakt. Weet je wat? Je bent goed in goed gezelschap. Want over de Heer Jezus zelf zeiden de omstanders, hij is buiten zinnen. Hij is waanzinnig. Zo waanzinnig wil ik zijn. En ik hoop dat de hele kerk zo waanzinnig wil zijn. En ik hoop dat de hele kerk een statement maakt in deze maatschappij en zegt van nee, we hebben de dwaasheid van het kruis. En soms snappen we dingen niet. Soms snappen we dingen niet waarom ze niet doorbreken. Wij lopen soms bijna met ons hoofd tegen de muur als we bidden met mensen. En het soms heel lang duurt voordat er herstel is. Maar we zeggen, toch Heer Jezus, toch. U hebt gezegd, het is volbracht. En de kracht die in mij werkt en de kracht die werkt in degene voor wie wij bidden, is de kracht van de Heilige Geest, waardoor Jezus Christus uit de doden opgewekt werd. En dat is jouw erfenis. Dat is jouw erfenis. En daar mag je in wandelen. Vader, we prijzen uw naam. Heer Jezus, we willen u zo danken dat u gekomen bent als mens. We willen u zo danken dat u uw heerlijkheid aflegde. We willen prijzen, Heer, dat u God almachtig bent. En dat u als God almachtig naar de aarde kwam als mens. En we danken u wel dat u het gebrokene opzocht. We danken u wel dat u hebt laten zien wie de Vader is. Dat u hebt gezegd, kijk naar mij. Kijk naar mij, dan zie je de Vader. Als je geen bal snapt van wie God is. Als je vastzit in de wet. Als je vastzit in natuurlijk denken. Als je vastzit in allemaal patronen die zich verheffen tegen God. Als je daar niet uitkomt, heb ik één boodschap voor je. Kijk naar mij. Kijk naar wie ik ben. En stel je vertrouwen op mij. En Vader, ik wil u bidden voor ieder die hier zit. Die vastzat in dat juk van de fariseeën. Dat eindeloze moeten, dat eindeloze juk, wat nooit goed genoeg is, nooit goed genoeg. En Heer Jezus, de enige die de wet kon houden en volbrengen, was u zelf. En we danken u daarvoor en ik wil u bidden, Heer Jezus, of u rond wil gaan op dit moment. En dat juk van de wet ook van ieder af wil breken. En in Jezus' naam breek ik het ook op dit moment van jou af. Als jij daarmee worstelt, ik breek dat juk van de wet. Het is niet jouw juk, het is het juk wat Jezus gedragen heeft. Het is het juk wat hij volbracht heeft. Hij heeft het gedaan. En jij hebt je volmaaktheid gekregen als een cadeau. En Vader, ik wil u ook bidden voor ieder die is gaan twijfelen aan uw kracht. Die is gaan twijfelen door wat deze wereld leert en onderwijst en al onze natuurlijke dingen. Vader, ik wil u bidden dat u rondgaat en met het bloed van de Heer Jezus ook dat zuurdeesem wegwast. En ik wil u bidden dat u geloof gaat versterken in onze levens. Ik wil u bidden dat u gaat openbaren aan ons hart wie u werkelijk bent. En ik dank u, Vader, dat elke keer, Heer, als we lezen dat mensen u zien, dat u zelf uw goedheid proclameert. Dat u uw goedheid proclameert. Dank u dat u goed bent en dat u trouw bent. In Jezus' naam. Amen.